gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 45, daarvan het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Eerste vers van Psalm 45. Uit het laatste Bijbelboek de Openbaring, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 17. Dus Openbaringen 2, de versen 12 tot en met 17. En vooraf doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Vervolgens Openbaringen 2 van 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering die der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing.
Is nog voorbeden gevraagd voor Christi den Haan, die we hopen te gedenken in het gebed. Vragen we nu de Heere zijn onmisbare zegen. Heere des hemels en der aarde, het is aan de middag van deze dag dat we nog weer samen mogen zijn in uw huis, op uw dag die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst gewijd en geheiligd. We mogen nog bijeen zijn onder het geklank van uw getuigenis. De zon mag nog over ons zijn en wij in het heden der genade, de dag der zaligheid. O, dat we de tijd zouden gebruiken om u te zoeken, terwijl ge te vinden zijt. Ach, dan zegt uw woord dat er niemand is die naar u zoekt en die naar u vraagt. Maar toch wilt u nog bezig zijn met zondige mensenkinderen die van u zijn afgeweken. Want dan is het bij monden van de profeet, ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Heere, schenkt u ons de begeerte in het hart om bezig te zijn met de dingen die van u zijn, van uw woord. En de grote inhoud daarvan, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat u die begeerte wilde schenken, Heere, van een David, één ding heb ik van den Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik nu al de dagen mijns levens in dat huis mag vertoeven. De liefelijkheid te mogen aanschouwen, onderzoekende in zijn tempel. Van nature leeft er een andere begeerte in ons hart. Dan is het de begeerte van een Eva, die zag op de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een begeerte werd in haar opgewekt. En zij nam en zij at. En Adam evenzo. En nu hebben wij die begeerte uit het paradijs meegenomen. We hebben de zonde uit het paradijs meegenomen. Zien, begeren en doen. Ach, Heere, Zoudt u toch in de plaats daarvan iets van die begeerte door de werking des geestes willen geven, waarvan de bruid getuigt, trek mij, Heere, dan zullen we u navolgen. Opdat we, ziende op die overste leidsman en die voleinder des geloofs, mochten volgen in het leven door het bezaaide en door het onbezaaide, zoudt u ons zo willen gedenken, Heere. En de werking van de geest mag die merkbaar zijn in het midden van de gemeente, is een wederwarende kracht. Die geest die ook plaats maakt, maar die ook vervult en die vertroost. En die bij dat volk zal blijven tot in der eeuwigheid. En dat het zo mag leven in de harten van jonge mensen, maar ook ouderen. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, want die hebben we nodig. Geeft u een besef van wie we zijn voor u, wie we geworden zijn door de zonde voor u, maar ook wie u in Christus wilt zijn voor een doemwaardig zondaarsgeslacht. Geeft u een besef van de ernst van het leven, maar ook een besef van de ernst van de dood. En ach, Heere, dat er maar twee wegen zijn, een brede weg en een smalle weg. Een brede weg die leidt tot het verderf. En die smalle weg die leidt tot het eeuwige leven, tot de zaligheid. Gedenk ons tezamen naar de trouw van uw verbond, naar uw barmhartigheid waarvan Paulus getuigd heeft. Namelijk, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, dat is die liefde van eeuwigheid, dat soeverein welbehagen, waarmede hij ons heeft liefgehad, dat zijn de onderwerpen van die zaligheid, zondige, nietige mensen, kinderen die van u zijn afgeweken, dat is het wonder van vrije, soevereine genade, maar het kan niet buiten Christus om. En daarom zegt Paulus erbij, namelijk dat ze opgewekt zijn door Christus en in den hemel gezet met hem. Het gaat niet buiten die gezegende middelaar Gods en der mensen om. En daarom dat het in ons leven om hem te doen zou mogen zijn, die nu op deze aarde kwam om zondaren te zaligen, om het werk dat de Vader op de schouders gelegd had, te gaan volbrengen. En het is op een volkomen wijze volbracht. Hij heeft niet veel, maar hij heeft alles aangebracht. Heere, gedenk ons zo tezamen. Wilt u maar geven in het midden van de gemeente, bedroefden van geest, die droefheid over de zonde, maar ook die droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. En zoudt u zo willen wonen en werken in het midden van hen, opdat er mogen worden toegebracht tot die gemeente die eenmaal zalig zal zijn. Gedenkt u ons zo tezamen ook degene die thuis mogen meeluisteren. Wilt u de rouwdragende families gedenken, waar ook vorige week een man en vader ten grave gedragen is, wilt u zijn met de weduwe. Gedenkt u naar de trouw van uw verbond, wil uw zorgende handen over haar en haar kind uitbreiden. Maar ook de rouwdragende familie die nu in de komende week zal staan, de groeven der vertering. Ach, Heere, wilt u ondersteunen en sterken in de weg die de weduwe met haar kinderen en kleinkinderen heeft te gaan. Heere, wilt u dan zo sterken en ondersteunen in alle opzichten wat het natuurlijke en tijdelijke leven aangaat. Maar dat u ook kracht zoudt willen geven naar de geest. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Verleent u ook sterkte aan haar voor wie voorbeden gevraagd is. U weet, Heere, van de omstandigheden, wilt u helpen en de middelen die aangewend worden nog willen zegenen tot beterschap, mocht het zijn, Heere, maar bovenal dat stille berusten in uw goddelijk beleid, om maar achteraan te mogen komen. Wat zou het groot zijn, Heere, gedenkt u naar ziel en lichaam. En wilt u zo met alle zorgen en noden in het midden van de gemeente zijn? Gedenkt u ons land en volk, overheid en onderdaan? U weet van alle omstandigheden ook in ons vaderland, dat eenmaal een christelijk vaderland genoemd kon worden. Maar wat zijn we veraf gedwaald. En wij behoren ook bij dat vaderland. Ach, Heere, dan moet de hand ook in eigen boezem. Dan moeten we ons afvragen, wat gaat er van ons uit? Wilt u maar verzoening doen over al het zondige? En wilt u degene die vanuit onze kring ons vertegenwoordigen, in de kamers, maar ook raden en staten van ons vaderland willen gedenken, wilt u geven, Heere, dat ze toch ook een getuigenis mogen geven op grond van uw getuigenis? En dat u ze zou willen sterken in de moeilijke taak die ze hebben te verrichten in een land waarin de secularisatie zo hard voortzet. Gedenkt u het koninklijk huis, de koning en de koningin, wilt u ze goed en nabij zijn, sterken naar het lichaam in alle werkzaamheden die ze hebben te verrichten. En Heere, dat er toch ook iets mag zijn van de vroegere jaren, als het gaat over het huis van Oranje en Willem van Oranje. Ach, Heere, dan staat u er toch boven en voor u staat niets in de weg. Zoudt u nog wonderen willen verrichten? Gedenkt u het onderwijs aan onze kinderen? Ach, Heere, dat de kinderen ook veel mochten vragen om een nieuw hart. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, dat u ze wilde helpen op school en thuis, maar wil ook het onderwijzend personeel gedenken, dat ze veel onderwijs mochten vragen, om dat onderwijs ook te mogen doorgeven aan de kinderen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Gedenkt u al het werk in uw koninkrijk, zending en evangelisatie, de posten in ons vaderland, maar ook de verre zendingsvelden, degenen die vertrokken zijn om daar hun werk te verrichten, geroepen door uzelf, wilt u dat werk zegenen, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijken, tot heil van mensenkinderen. Gedenk ons zo tezamen, de Broeders Kerkenraad, wilt u ze sterken in alle werkzaamheden, in een vakante gemeente, dat het beroepingswerk gezegend zou mogen worden. Daar moet altijd weer een roepen aan vooraf gaan, voordat we gaan beroepen. En dat er zo een biddend volk mag zijn, om ook te vragen in alle ootmoed, want we hebben niets verdiend, om een knecht bij u vandaan, de man uw raads die met hen in en uit kan gaan. Gedenkt u ze zo tezamen, ook uw oude knecht die hier woonachtig is. Ach, Heere, het is onze oud herder en leraar, maar ook onze oude vriend en broeder, wilt u met hem zijn in de hoge ouderdom, waar u het hem vergunt om toch nog iedere zondag een keer voor te gaan. En Heere, geeft u hem dan maar gedurig smaak in dat werk, en bovenal te mogen ondervinden de genade van hem, in wiens lippen genade is uitgestort, wilt u met hem zijn, ook als weduwnaar. Heere, verleent u ons zo wat we van noden hebben, naar ziel en lichaam, in het spreken en in het luisteren. Gedenkt u al uw knechten die uitgegaan zijn, wilt u helpen en voorgaan, en dat u ook ons niet wilde begeven nog verlaten, maar dat we de kracht van uw entwegen mochten verkrijgen, maar ook de werking van uw lieve en onmisbare geest. We vragen het alles van u, niet omdat wij het verdienen, maar alleen om de verdiensten van hem van wie Johannes getuigd heeft. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tezamen zingen van Psalm 35. En daarvan de verzen 1, 9 en 11. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Ook het negende en het elfde vers, 1, 9 en 11 van Psalm 35. En intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de kerk, de diaconie en de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. kunt u de tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit de Openbaring 2 en daarvan de versen 16 en 17. Openbaring 2, de versen 16 en 17. Daar lezen we: bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Dus het slot van de brief aan Pergamum. We staan stil met de hulp des Heren bij vier gedachten. Ten eerste een heilige krijg. Ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Ten tweede het verborgen manna. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ten derde een witte keursteen. En ik zal hem geven een witte keursteen. Ten vierde een nieuwe naam. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Dus het slot van de brief aan de gemeente van Pergamum spreekt ons over vier zaken. Ten eerste een heilige krijg. Ten tweede het verborgen manna. Ten derde een witte keursteen. Ten vierde een nieuwe naam. De brief aan Pergamum. Dat is een van de zeven gemeenten in Klein-Azië, aan welke Johannes de brieven geschreven heeft in opdracht van Christus. Zeven brieven. Deze brief aan Pergamum is een brief aan een gemeente die samengekomen is in een grote stad, een niet onbelangrijke stad. Pergamum doet denken aan perkament. Oh, dat klopt. Want dat perkament, dat werd daar geproduceerd. Pergamum was een stad waar een geweldige boekencollectie aanwezig was. Dat is ook onbekend geworden. Maar er was nog wel meer. Daar is ook Gods woord tot openbaring gekomen. Want het staat in vers 12, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Het tweesnijdend scherp zwaard, dat is Gods woord. Dat snijdt. Dat snijdt naar buiten, naar binnen. Dat sluit uit. En dat sluit in. Een tweesnijdend scherp zwaard. En dat is ook gebeurd in Pergamum. Ik weet uw werken. Dus hij weet van doen en laten van die mensen. Hij weet ook wat er in het hart omgaat. De Heere weet alle dingen. En waar gewoond, namelijk waar de troon des Satans is. Dus die gemeente is gesitueerd vlak bij de plaats waar ook de Satan huist. Waar verzoekingen zijn, waar verleidingen zijn, waar de aanvallen van de Satan niet uitblijven, maar daar is ook een overblijfsel naar de verkiezing van goddelijke genade gevestigd. Daar heeft de Heer voor gezorgd. Kunnen die staande blijven vlak bij de aanvallen van die Satan? Nou, daar zorgt de Heer voor. Die mensen kunnen niet staande blijven, maar Christus houdt ze vast. Nu is er nog meer van die gemeente te zeggen, want je kunt een heleboel mooie dingen over de gemeente zeggen, en die staan ook in de brief, in vers 13, ge houdt mijn naam, ge hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden waar de Satan woont. Maar, staat er dan in 14, maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgodenoffer eten en hoereren. O, nu komen de waarschuwingen. Er wordt gewaarschuwd tegen leringen die lijken op datgene wat Biliam oudtijds gedaan heeft ten tijde van Balak. Dus die Biliam, de lering van Biliam, eigenlijk komt het erop neer dat hij velen verleid heeft tot ontucht. Zoals Biliam de afgodenoffers in het midden van Israël aangewezen heeft en tot hoererij aangespoord heeft, vermenging van de kerk met de wereld, de lering van Biliam. En dat vinden we dus ook in Pergamum. En er staat nog meer in vers 15, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. De lering der Nicolaïten, die zijn eerder genoemd in een eerdere brief, in vers 6, de brief aan de gemeente van Efeze. En die Nicolaïten waren er ook heel goed in om de wereld met de kerk te vermengen. Dus het lijkt er wel op, maar het is het niet. Dat kom je in onze dagen ook wel tegen. Het lijkt er wel op. Uiterlijk, de vormgeving is nog wel aardig, maar het is het niet. Nou, zo was het met de lering der Nicolaïten. Een vermenging van het kerkelijke met het wereldlijke. Het lijkt erop, maar het is het niet. En dan moeten wij ook maar oppassen. We moeten altijd maar weer alert zijn. Niet alleen in het maatschappelijke leven, maar ook in het kerkelijke leven. In het geestelijke onszelf ook onderzoeken. En vragen, Heere, bewaar me bij de leer der waarheid. Dat ik niet overgeleverd word aan de leer van de Nicolaïten. Dat er vermenging gaat plaatsvinden. Nee, dat het ook voor ons mag gelden. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Dat die mij op uw paan ten leidsman mag zijn. Die geest, die leidt in alle waarheid. In de waarheid van de diepte van onze val. Maar ook in de waarheid van de rijkdom van goddelijke genade in Christus. Die geest die plaats maakt. Die leidt, die vervult, die ook vertroost, die bij dat volk zal blijven. Die geest die maakt plaats, gemeente, houd dat maar vast in een afbrekende weg. In een stervende weg. Maar die gaat ook op zijn tijd en wijze heen wijzen naar Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Nou, dat gaat er dan vooraf aan vers 16 en 17. Dus er zijn goede dingen gehoord, er zijn waarschuwingen gehoord in die brief. En dan volgt er in vers 16, bekeert u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Vers 16 lijkt wel een beetje op vers 5, het eerste gedeelte. Van de brief aan Efeze, gedenk dan waarvan ge uitgevallen zijt, en bekeer u. En doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. Zo staat het hier ook in vers 16. De leden waren dus wat slap geworden, de leden van die gemeente, in het tegengaan van de dwalingen en van de dwaalleraren. En dat kan de Heere niet verdragen. Dan moet hij gaan hanteren dat tweesnijdend scherp zwaard. En dat is scherp. Dat treft het hart van 's konings vijanden. Zeker, hij geeft ook genade. Genade is in zijn lippen uitgestort. Dat is zeker waar. Als dat ervaren mag worden. O, die genade is zo zoet. En dan is die stem zo liefelijk. Maar als de genade misbruikt wordt, dan komt hij met het zwaard zijns monds. Namelijk als ze de lering van Biliam en de lering van de Nicolaïten volgen en aanhangen. Want dan doen ze de naam des Heren tekort. En die moet voorop staan. In feite spelen ze dan met vuur. Maar de Heere wil niet dat ze door vuur verbrand worden. Hij wil hen het goede voorhouden. Zijn zorgende handen zijn nog niet teruggetrokken, maar zijn nog uitgespreid. Zoals vader en moeder bezorgd kunnen zijn over hun kinderen die met een gevaarlijk spel bezig zijn. Wel nu, dan zul je als vader en moeder je kinderen vanuit de liefde waarschuwen. En zo is het hier ook. Die verhoogde Christus is met ontferming bewogen over die jonge gemeente, die kudde te Pergamum. Zeker, ze kunnen geprezen worden, ze mogen geprezen worden. En dat gebeurt dus ook in die verzen. In het bestrijden van de vervolgers van buiten. Maar ze worden ook gewaarschuwd. Ze moeten oppassen voor dat kwaad van binnenuit. Daar moeten hun ogen voor geopend worden. Ze moeten wakker geschud worden. Het moet hun worden aangezegd. En als dat niet verandert, dan moet de Heere orde op zaken gaan stellen. Dan zal hij tucht moeten oefenen. Dan moet hij het kwaad gaan bestrijden met het zwaard zijns monds. Dat is ook een waarschuwing voor ons. Een waarschuwing voor ambtsdragers. Dat we niet alleen hebben toe te zien op een rechte bediening van het woord en van de sacramenten, zeker. Maar ook naastig hebben toe te zien op de kudde. Dat er geen verderfelijke dingen betreffende leer en of leven binnensluipen. Dus waarschuwen. Het is een waarschuwing voor ons allemaal, ook persoonlijk. En ook voor Gods kinderen. Want gemeente, na ontvangen genade kan die oude mens nog zo op de voorgrond brengen. Die kan zo weer de eerste plaats innemen. En dan is het dat soms de geest van Biliam en de gezindheid van de Nicolaïten in ons gevonden wordt. Gelukkig zijn zij die nou bewaard blijven voor die uitbrekende zonde in het openbaar. Maar hoe is het in ons hart? Hoe is het van binnen? Hoe is het in de binnenkamer? We hebben een dagelijkse bekering nodig. Er staat hier, bekeert u. En als je er al achter komt dat je zo zwak bent ten aanzien van die driehoofdige doodsvijand, de Satan, de wereld, het eigen vlees, dan hebben we de Heere wel te smeken om kracht in onze zwakheid. Net als bij Paulus, die een scherpe doorn in het vlees had. En die ervan af wilde. Maar de Heere heeft hem niet van die doorn afgeholpen. Hij zei, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo geeft de Heere de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Wel gelukzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Het woord wordt hier dus als een zwaard voorgesteld. Ik denk aan Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes. En dan staat erbij, het welk is Gods woord. De vijanden van binnen en van buiten gemeente moeten bestreden worden met dat woord. Door het geloof in die grote strijder, de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die overste leidsman zelf, gemeente, die door lijden en sterven de heerlijkheid is binnengegaan. Maar dan zal het voor Gods kinderen ook niet buiten de strijd omgaan. Want als we hem hebben te volgen, dan zal dat niet zonder strijd zijn. Gemeente, dan komen ze binnen. En dat staat ook in de openbaring vanuit de grote verdrukking. Immers, een dienstknecht is niet minder dan zijn Heer. Niet meer dan zijn Heer. Dus de wereld zal Gods kinderen haten en minachten en vervolgen. Maar nog bitterder worden ze gehaat door die dode kerklieden, die vrome beleiders van de godsdienst, die het ware leven missen. Maar die missen ook de strijd en die missen ook de godsontmoetingen, omdat ze niet dat ware geloof beoefenen. Dan behoeven ze ook niet te strijden tegen het ongeloof. Maar eenmaal zal de strijdende kerk verwisseld zijn in de triomferende kerk. En daar zal geen strijd meer zijn. Daar is geen twist en tweedracht meer. Daar is geen verdeeldheid meer. Maar daar is eeuwige vrede. En nu is het de koning zelf die krijg voert met het zwaard zijns monds. Dat is Gods woord. En dat woord heeft overwinnende kracht. Hoor het hem uitroepen aan het kruishout. Het is volbracht. Al het werk dat de Vader mij op de schouders van eeuwigheid gelegd heeft, is nu volkomen volbracht. En dat we dan in biddend opzien dat woord mochten gebruiken, jong en oud. Want daarin is het dat de drie-enige verbond Jehovah ons bekend gemaakt wordt. De Vader als de schepper, maar ook als de herschepper, ook als de regeerder en de onderhouder in zijn voorzienig bestel, in het natuurlijke, in het geestelijke. Waar de Zoon ons bekend gemaakt wordt als het woord. Denk aan Johannes 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Maar ook de Heilige Geest die dat woord door mensen op een onfeilbare wijze heeft laten beschrijven. En de inhoud daarvan is voor de wijzen en de verstandigen verborgen, maar wordt nu de kinderkunst geopenbaard. En dat woord is levendig en krachtig. Dat maakt dode zondaren levend. De waarheid van Gods woord op zich is levenloos. Dat zijn letters, lettergrepen, drukletters. Die hebben geen kracht om iets mede te delen. Maar als de Heere het behaagt om de Heilige Geest te gebruiken en te paren aan dat woord, om dat woord te doen indalen in de harten, dan is er leven. Dan is er leven dat nimmer meer zal sterven. En dan wordt het zo waar wat Petrus ook in zijn brief geschreven heeft. Dan wordt een dode zondaar wedergeboren. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dat is het levend en eeuwig blijvend woord van God. Wel nu, de vraag is aan het einde van onze eerste gedachte, kennen we iets van die strijd? Kennen we iets van die heilige krijg? Kennen we de levendmaking van dat woord, van dat zwaard des geestes? Ik ga naar mijn tweede gedachte, het verborgen manna. Want in het begin van 17 staat, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, die overwint. Nogmaals, het gaat niet buiten de strijd om. Maar nu staat hier een rijke belofte. Voor iedereen, nee, niet voor allen, maar wel voor die strijders. Die de goede strijd strijden, want er is verschil. Dus dat is die strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Zodra de Heere door zijn geest nieuw leven geeft, dan begint ook die strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens, maar ook tegen die driehoofdige doodsvijand. De strijd met jezelf, met de vorst der duisternis, de strijd om je heen, in het gezin, op je werk, op school, in je omgeving. Overal zijn verzoekingen, overal is strijd. En nu is het dat wij allemaal wel strijden, maar we strijden niet allemaal goed. Van nature strijden wij tegen God. Dan strijden wij aan de zijde van de vijand. En daarom is het nodig om het voor God te verliezen, gemeente. Als de Heere ons door zijn geest te sterk wordt, dan kunnen we met de doodsvijanden niet meer in vrede leven. Maar dan worden dat vijanden. Maar dan krijgen wij ook een stervend leven. Dan ga je sterven aan de wereld, sterven aan de zonde, aan de ongerechtigheden, maar ook sterven aan je eigen ik. En dat vlees, dat moet gekruisigd worden. Want de Heere wil op een volkomen wijze gediend worden. Dus het is een strijd op leven en dood. Dat kost bloed en tranen. Maar nu is het dat de koning van de kerk in deze brief die strijders een bemoediging geeft. Ter bemoediging geeft hij beloften. En die beloften die zijn vol met Bijbelse symboliek. Er wordt gesproken allereerst over dat verborgen manna. Het eten van het verborgen manna. Dat is genadeloon. Ik denk aan Johannes 6. In Johannes 6 gaat het over het brood des levens. Dan gaat het dus over Christus zelf. Want hij zegt, ik ben het ware brood des levens. En ik zal te eten geven van het manna dat verborgen is. Dat moet dus gegeten worden en dat moet gegeven worden. Dus het is geen vrucht van onze akker. Nee, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar de vrucht wordt uit mij gevonden. Ik denk aan de woestijnreis. Kinderen weten dat. Dat Israël door de woestijn naar Kanaan geleid is. Uitgeleid uit Egypte. En dan gaan ze door de woestijn naar Kanaan. Het gaat anders dan ze aanvankelijk dachten. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen heel anders dan onze wegen. Het zijn omwegen die ze moeten gaan. 40 jaren door die woestijn. En in die dorre wildernis groeide niets. En er was geen water. En toch kwamen ze niet om. Want Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij gaf brood uit de hemel te eten. De geestelijke spijzen. Het manna. En die korrels hebben Israël gevoed. En hebben het volk gesterkt. Dus de Heere onderhield Israël door die woestijn naar Kanaan. Elke dag vonden ze rond hun tent dat manna. En er was voor iedereen genoeg. Degene die veel verzamelden, die hielden niet over. En degene die weinig verzamelden, hadden toch genoeg. Voor iedereen genoeg, geen gebrek. En het was uitnemend voedsel. Maar nu zien we daarin ook het beeld van dat hemelse manna, gemeente. Den Heere Jezus Christus. Hij is als dat ware brood uit de hemel nedergedaald en in de volheid des tijds heeft hij zich nedergelegd in de kribbe van Bethlehem. En hij belooft die strijders te onderhouden. Dat manna voor Israël. Nee, het is geen vrucht van onze akker, maar het is van de hemel. Het is dat geestelijke voedsel. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, het is de geestelijke spijze die u allen gekregen hebt. Het manna uit de hemel. Daar hebt u niet aan gewerkt. Daar hebt u niet voor geploeterd, niet gezaaid, niet gemaaid. Maar dan hebben we op Christus te zien. Hij is dat ware brood. En dat manna in de woestijn, dat was ook voor het tijdelijke leven. Maar Christus is voor het eeuwige leven. Dat manna in de woestijn, dat was slechts voor één dag voedsel. Dat kon je niet bewaren. Maar Christus is voor een eeuwigheid. Dat manna in de woestijn kon dode mensen niet tot leven maken. Maar Christus, hij kan het leven verwekken in dode zondaren. Dat manna in de woestijn was alleen voor de Jood. Maar Christus is gekomen niet alleen voor de Jood, maar ook voor de heiden. En als Christus dan niet zou onderhouden en versterken, dan zou dat volk bezwijken. Hij zal voeden met zichzelf. Hij wil hun roem zijn. Hij wil de kracht van hun kracht zijn. En bij hem, gemeente, is nou nooit tekort. Bij hem is er geen gebrek, maar een volheid die nooit geledigd kan worden. En uit die volheid geeft hij genade voor genade. Zijn keurlingen mogen zich verheugen in die gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijze. Wel nu, in de kanttekening kunt u daarvan lezen, kanttekening 47 moet u thuis maar nalezen, dat manna, dat is onderwijs uit Gods woord. Dat is de gemeenschap met Christus. Dat is het genieten van alle geestelijke weldaden. Dat manna is de heerlijkheid die door Christus verworven is geworden. En moeten we dan maar lijdelijk afwachten? Dat vinden we nergens in Gods woord, dat lijdelijke. Nee, net als de Israëlieten in de woestijn. Wat betekent dat? Elke dag regende het brood uit de hemel. Maar die Israëlieten moesten niet in hun tent blijven zitten. Ze moesten die tent uit. Ze moesten gaan zoeken. Ze moesten zelf gaan zoeken. Ze moesten op de knieën. En zo geeft hij dus het manna, gemeente, aan hen die op hun knieën zoekende zijn. En dat mocht wel elke dag nodig zijn. Op de knieën zoekende. Maar nou staat er dat dat manna wel verborgen was. Hoe moeten we dat uitleggen? Hoe moeten we dat zien? Wel, het was verborgen in Gods raad. In Gods welbehagen. Christus is van eeuwigheid. Ook verborgen in het schaduwachtige van de oud-testamentische beloften. Hij wordt aangeduid als de spruiter die komen zal. Als de Messias die komende is. Maar hij is nog verborgen. Hij was ook verborgen in de omwandeling op de aarde. Hoe dan? Hij werd bespot en verguisd en bespuwd. Is dat nu de Zoon van God? Jesaja 53 zegt onder andere, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid, geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus verborgen, ook verborgen aan het kruis, is dat nu dat hemelse manna? Hij is door een ieder verlaten, gemeente. Door een ieder verlaten, hij heeft het zelf uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, verborgen? En hij is voor een ieder verborgen, hoe duidelijk hij ook in Gods woord geopenbaard is geworden. Maar hij is verborgen voor de ziel, tenzij hij zich openbaart en verklaart. Maar dan wordt er eerst plaats voor hem gemaakt in het hart en in het leven. Dat doet de Heilige Geest. Door te ontdekken aan de zonde. Door te ontdekken aan de ongerechtigheden en de afmakingen. En door alles op te ruimen wat nou een ontmoeting met hem in de weg staat. Zo gaat de Geest te werk. Dus dan moet je alles verliezen waar je nog op leunt en waar je nog op steunt. Al die leunsels en steunsels moeten eraan. Dat manna, gemeente, dat krijgt nou waarde voor mensen die hongeren en die dorsten. En daarom staat er ook in Gods woord, zalig zijn zij die hongeren en dorsten, want zij zullen verzadigd worden. En dat hongeren en dorsten gaat door hoor, tot het einde toe. Op Gods tijd, dan gaan die zondaren hem zien waar hij als het manna uitgestald is en geopenbaard wordt op de markt van vrije genade. En dan behaagt het God om zijn zoon nu in die zondaren te openbaren. Op dat moment is hij niet verborgen hoor. Maar op dat moment, dan mogen ze hem zien zoals hij is. Hoewel, daarna kan hij weer zo verborgen zijn voor het geloofsoog. In de weg van de heiligmaking. Wat zijn we steil en diep afhankelijk. En dan is het iedere keer nodig dat de Geest komt om heen te drijven en heen te wijzen naar dat manna dat verborgen is. Kent u hem? Kent u dat manna? Kent u hem als profeet die onderwijzende is? Kent u hem als priester die de schuld verzoent? Kent u hem als de koning van de kerk die nu regeert, die bewaart en die beschermt? Kent u persoonlijk dat verborgen manna? Weet u van die blijken van Gods gunst in je hart en in je leven? Gemeente, dat u te midden van alle moeite en strijd en alle wederwaardigheden in dit onderaardse wat mag proeven en smaken van die dierbare goedertierenheid. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wel nu, te midden van alle onrust, dan rust te mogen vinden in die grote rustaanbrenger, de silo van de kerk. En hij zegt, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat is een belofte voor de kerk met een hoofdletter. O, soms is het onverwacht dat die nooddruftigen, dat die ellendigen, dat die arme zondaren van dat voedsel mogen proeven en smaken. Dat mag wel eens zijn onder de bediening van het woord in de kerk. Dat mag wel eens zijn als je gebogen zit over het woord. Thuis, daar is de Heere vrij in. Maar dan word je gevoed uit die schuren van die meerdere Jozef. En van het uitdelen wordt hij niet minder. En van het inhouden wordt hij niet meer. Maar komt er eens nog een weldaad, een witte keursteen. We gaan eerst samen zingen van Psalm 105. De versen 22 en 24. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna, hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht om hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. En ook vers 24 van Psalm 105. muursteen. Want de tekst gaat verder. En ik zal hem geven een witte keursteen. Dus nog een voorrecht wordt genoemd. Je zou kunnen zeggen een nadere weldaad. Er wordt nog een stapje vooruit gedaan. Dat moet ook. Ook in het geestelijke. Want stilstand is achteruitgang. Dus dat zien we hier. Hem te kennen, vervolgen te kennen is het eeuwige leven. De witte keursteen. Wat betekent dat? Er zijn natuurlijk nogal wat verklaringen. Maar de verschillende verklaarders, ze komen overal wel hierin overeen dat dat ongetwijfeld betekent de vrijspraak. Leest u ook de kostelijke kanttekeningen, thuis er maar op na. Bij de vonnis van een rechter en iemand werd vrijgesproken, dan deed men een witte steen in de beker. En zo werd die beker overhandigd en daarin vond men de witte steen. Dat betekende vrijspraak. Maar als zo een schuldig verklaard werd, dan vond men in die beker een zwarte steen. Wel nu de Sionieten, die zullen uit de handen van de verlossergemeente die witte steen verkrijgen, om zo in te kunnen gaan in het land der belofte. Dus het manna, dat is gegeven aan de kerk met een hoofdletter, dat ze deel zullen hebben aan de persoon van Christus, want dat betekent dat manna dat verborgen is. Dat is de eerste, belangrijkste heilsweldaad, die persoonlijke vereniging door het geloof met Christus. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als we dan mogen zien op hem, dan ben je vervuld met blijdschap. Dan ben je vervuld met vrede. Maar de tweede weldaad is nu het verkrijgen van die witte keursteen. En die tweede, die is in de lijn van de eerste. Die tweede gemeente, die witte keursteen, kan ook niet gedacht worden zonder dat eerste. In Gods woord komen nogal wat stenen voor. Een hoeksteen, een grondsteen, een sluitsteen. Er wordt ook gesproken over een beproefde steen. Maar hier gaat het dus over de witte keursteen. Keur, dat betekent eigenlijk een waarmerk. Het wordt gekeurd, het wordt gewaarmerkt door God zelf. Je zou kunnen zeggen, het is een gewaarmerkte steen. Door God zelf gewaarmerkt. De zaligmaker wil die witte keursteen aan de kerk geven. Niet alleen het manna, maar ook die witte keursteen. En dat is nu het beeld van die witte keursteen. De vrijspraak in het geweten hier op aarde. Maar ook de vrijspraak straks voor Gods rechterstoel. Dat is die vrijspraak gemeente van schuld en van straf. En dan een doorgang te verkrijgen tot het eeuwige leven. U kent zondag 23, nietwaar, van de catechismus over de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God. Wat een voorrecht dat wonder van die vrijspraak te mogen kennen voor eigen hart en leven. Dat is die heerlijke en dat is die bewuste geloofswetenschap. En dan ziet de Heere zijn volk aan in Christus. Dan ziet hij zijn volk aan in die aangebrachte gerechtigheid die door hem op een volkomen wijze verworven is. En als we dan die witte keursteen verkrijgen, oh, dan zult u ook leren kennen de zwartheid door de zonde en de ongerechtigheid. De ellende van ons goddeloos bestaan, daar zal ook kennis van komen. De Heere maakt dus eerst plaats. Maar dan komt er een ogenblik in het leven van Gods kinderen gemeente, dat ze mogen verlangend uitzien naar die witte keursteen, naar de vrijspraak van Gods wegen. En die vrijspraak die maakt niet groot, maar die maakt klein. Want dat doet zien op hem die nu alles is. Want Christus heeft alles op een volkomen wijze aangebracht. En niet al Gods kinderen zullen de bewustheid verkrijgen van die witte keursteen. Maar zij die iets kennen van genade, die zullen daar toch wel naar staan. Die witte keursteen, waar ze naar uitzien, waar ze naar staan, dat het verlangen van het hart is. Bunyan, die schrijft erover in zijn christenreizen. Dan is het die pelgrim niet waar, die het op een lopen zet, om vrijspraak van schuld te mogen verkrijgen. Dat pak, dat woog steeds zwaarder op zijn schouders. Als we die heilige God onder ogen komen, gemeente, dan zijn we die zwarte steen waardig. Maar daarom, die witte steen, die spreekt ons van die onverdiende genade in Christus. Van de vergevende kracht door zijn dierbare bloed. Datgene wat hij gestort heeft voor de zijne. En Christen is het nu die door de genade de stad van het verderf mocht verlaten. En die tot de poort des Heren is gegaan. Toen mocht hij zien op hem die gezegd heeft, ik ben de deur. Maar toen had Christen nog wel die last op zijn rug. En o, wat woog die zwaar, gemeente. Dat pak was die nog niet kwijt. Totdat Christen bij het kruis komt. En dan mag hij zien op hem die zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan rolt dat pak van zijn schouders. Dat rolt zo in de opening van dat graf. En hij zag het niet meer. En wat een verwondering is er toen in het leven van Christen gekomen. We lezen in de catechismus, zondag 23. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. En Jesaja zegt in hoofdstuk 1, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wel nu, dat mocht dan de ervaring van Christen ook zijn. Daar waar hij heen geleid werd door de geest. Als dat gebeurt in je leven, gemeente, dan zul je het ook nooit vergeten. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dan ziet de Heere geen schuld meer in Jacob. En dan ziet hij geen overtreding meer in zijn Israël. En is Christen daarna altijd blij geweest? Heeft hij het altijd vast kunnen houden? Nee. Want de mens is zo weer in de greep van het ongeloof. Dus wat dat betreft, nee, dat niet. Hij moet vastgehouden worden. Maar er is wel iets fundamenteels gebeurd in zijn leven. En dat vergeet hij niet. Druk dat pak nog, geliefden, op de schouders. Wat een wonder voor de kerk des Heren. Dat ze niet die zwakke steen, maar dat ze die witte steen mogen verkrijgen. Want die ziet op de reinheid, op de verlossing, die ziet op de heiligheid, die ziet op de vrijspraak, op de overwinning. En dan roept hij het toch toe, ik ben het die uw ongerechtigheid vergeeft en ik gedenk uw overtreding niet. Als Christus daar dan zal zijn op de dag der dagen, wanneer hij komt op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, dan zal al Gods volk gerechtvaardigd worden. Dat is de climax van de rechtvaardigmaking. U hebt het wel op de catechisatie gehad. Er is een vierderlei rechtvaardigmaking. Van eeuwigheid, in de wedergeboorte, in de bewustheid, maar ook op de wolken des hemels. Op die dag der dagen is die rechtvaardiging definitief. En dan zal de Satan, die verklager der broederen, die zal wegvallen. Dan zal Gods kind nooit meer die aanvallen van de Satan behoeven te verduren. De mond van de Satan wordt gesnoerd. U moet maar eens lezen als u dat boek hebt van Miseras, der vromen ondervinding. En er wordt ook gesproken over die witte keursteen en over de Satan die het zwijgen wordt gebracht. En als u in die weldaad mag delen, o, dan is het ook dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning. Want de borg, die heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning. En dan is het ook met Paulus, dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. En wie zal er dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Gemeente ten slotte, een nieuwe naam, de vierde gedachte. Want op die keursteen, zo staat er, is een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat ziet op de eeuwigheid. Dat ziet op Christus. Dat ziet op hem. Die de keursteen ontvangen, krijgen een nieuwe naam. Ze krijgen een nieuw bestaan. Een ander leven. Want het gaat hier niet alleen over rechtvaardiging, maar het gaat ook over heiligmaking. Wat zal ik de Heere vergelden voor al datgene wat ik ontvangen heb, wat hij uit genade geschonken heeft. Dus een nieuwe naam, van een kind des torens worden ze een kind van God, een erfgenaam van dat eeuwige leven. En wie die nieuwe naam krijgt, die gaat het ook leren verstaan. Zij zullen de naam van de zaligmaker leren verstaan. En anderen begrijpen het niet, want de natuurlijk mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, en dat kan ook niet. Maar, zegt die apostel, wij hebben de geest van Christus ontvangen, opdat wij zouden weten hetgeen ons van God geschonken is. Als de Heere een nieuwe naam gaf, dan was die ook kenmerkend voor de drager ervan. Denk aan Jacob die de naam van Israël verkreeg. En Simon die de naam van Petrus ontving. En zo geeft hij al zijn kinderen een naam die bij hun wezen past. Want ze zullen hem gelijkvormig wezen. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. Wat is onze oude naam? Dat is de naam van zondaar. Onze oude naam is reiziger op weg naar de rampzaligheid. Dat is ons aller naam, gemeent. Maar hebben we nu al een nieuwe naam die getuigt van Gods deugden en van zijn eigenschappen? Miseras die zegt ergens, bij elke belofte is er ook een naam. Welke naam? Boetvaardige, droefgeestige, treurige, arm van geest, zondaar. En als Gods kind nu die keursteen mag ontvangen, dan zien ze hun eigen naam, die zien ze in alle beloften Gods, in Gods woord. Maar daar bovenuit stijgt de naam van Immanuel, God met ons. En het is zo'n persoonlijke zaak, gemeente. Maar wat zal die gevangene verblijd geweest zijn, als hij die beker krijgt met die witte keursteen erin. Want dat betekent voor die gevangenen de vrijheid. Dat betekent voor hem het leven. Die zwarte steen, die ziet op de dood. En zo is het ook in het geestelijke leven. Wat blijdschap smaakt dan de ziel bij het verkrijgen van die witte keursteen. Want dan is daar een verzekering van het aandeel dat je mag hebben in de verzoening door Christus. De verlossing door het bloed van hem die zichzelf gegeven heeft, opdat zij behouden zouden zijn. Dan is het waar, de snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen, en een schone erfenis is mij geworden. Ja, dan is het dat ze mogen eindigen in die grote weldoener. Daar blijft het niet bij. Gemeente, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dus ze krijgen die nieuwe naam, zijn naam, en die moet eeuwig de eer ontvangen. Maar dan hebben ze van hem ook dagelijks onderwijs nodig, te ervaren dat alles alleen van hem is. Dan geeft hij sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Wel, sinds de diepte van onze val in Adam staan wij doodschuldig tegenover die hemelse rechter. We hebben allen gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods. Dat is vreselijk. Want in de staat der rechtheid zijn we goed, ja zeer goed, uit Gods hand voortgekomen. Dan was het dus als een witte keursteen, geschapen naar zijn beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, en vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus we hebben allemaal die zwarte keursteen verdiend. En dat kunnen we erkennen, dat kunnen we beamen, dat kunnen we onderschrijven. Maar wie erkent het met zijn hart? We gaan eindigen, gemeente, jongens en meisjes. De vraag is, heb ik een witte of heb ik een zwarte keursteen? Het is één van de twee. Er is niks tussen, of een witte of een zwarte. Dan mogen die noodkreet wel geboren worden. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Ach heren, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Dan moet ik belijden, ik heb die zwarte keursteen verdiend. En toch is het nog mogelijk om die witte keursteen te ontvangen. Maar hoe dan? Wel, die zwarte keursteen, die is nu gelegd in de handen van de borg. En zijn verzoenend lijden en sterven is nu de grond voor die eeuwige vrijspraak. Want hij is om onze overtredingen verwond. En de straf die op hem was, die hadden wij verdiend. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Het zal wat zijn als die zondaar straks gerechtvaardigd vrij uit voor God kan verschijnen, voor die rechterstoel des Heren. O, dan zal het ook opklinken, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Maar Gods kinderen, die horen dat op de dag der dagen niet voor het eerst, van die witte keursteen. Dat zal hier in de tijd al geschieden, wel, die koning is voor hen geen onbekende. Ze zullen geen onbekend God ontmoeten. Want hij heeft in het dodelijk tijdsgewricht hun ziel gered. En heeft hun tranen willen drogen. En dat vanwege het welbehagen Gods van eeuwigheid. Vanwege de koping van de Zoon. Maar ook de toepassende arbeid van de Heilige Geest. Het is het werk van een drie-enige God, gemeente. En daarom, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Heren, u gaf het nog een ogenblik na te denken over een brief die eenmaal geschreven is. En Johannes heeft het opgetekend. U hebt het gedicteerd, namelijk over die witte keursteen, over dat manna dat verborgen is, over die nieuwe naam, dat we de lessen die erin liggen, ook heren voor ons eigen hart en leven, eruit mochten halen. Ja, dat we dan op de knieën terecht mochten komen. Heren, wilt u het zelf toepassen in mijn leven en in het leven van onze kinderen? Want we zijn arme zondaren, maar dat we dan ook als zodanig aan uw voeten terecht mochten komen. Want dan is er verwachting. Gedenk ons, Heere, de gemeente. Wilt u voor de gemeente zorg dragen? Wilt u helpen en bijstaan? Gedenk, Heere, ook in de komende week aan de rouwdragende familie. Wil ondersteunen en sterken. Vergeeft u al het zondige, heb dank dat u vandaag ook uw knecht weer hebt willen helpen. En ach heren, dat ge het uwe zoudt willen zegenen. We vragen het van u, om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen tenslotte van 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. 32 en daarvan het eerste vers. gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.